Ik hoop dat ik u in volle talen mag verwelkomen. En ik stel dus eventjes de vraag aan de respectievelijke fractieleiders of dat hun fractie volledig is. En bij gebreke van bericht, dan laat ik acteren dat we voltallig zijn. Iedereen voltallig? Dat is goed. Dank u. De notulen van vorige keer. Zijn er bezwaren of vragen bij de notulen? Geen vragen. Goed. Dat is geacteerd. Dank u. Wat betreft de mededelingen, die zijn ook relatief beperkt. Er is maandag aanstaande een raadscommissie. Raadscommissie nummer 6 over sociaal woonbeleid. Die staat om 7:30. U bent allen van harte welkom. Ik vermoed dat Geven de Vlies daar de leiding zal nemen. Dus maandag 26 april om 7:30. Iedereen genoteerd. Dat is de enige die momenteel aan de horizon verschijnt. Maar ik heb mogen vernemen dat er nog wel wat raadscommissies zitten aan te komen. We proberen je altijd te parkeren, zoals u weet, op maandag en dinsdag. Dan heeft u toch iets of wat zicht op de agenda. Dan, voor wat betreft het verloop van deze avond en de gemeenteraad en tussen aanhalingstekens de opkuis van de agenda, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, maar het maakt het verloop van de agenda toch altijd een beetje makkelijker. Er is een blokstemming die zou kunnen plaatsvinden en die behelst de hierna volgende agendapunten. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 en 20. Ik herneem. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 en 20. Geen bezwaren van de fracties en van meneer Gillis dat we dat in een blokstemming nu stemmen. Eenmaal, andermaal. Goed. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Dank u. Dat brengt ons gelijk naar agenda punt 4, erediensten. Jaarrekening voor wat betreft de kerkbesturen. Zijn er daar vragen over? Niemand een vraag? Oké, goed. Dan kunnen we daar ineens over stemmen. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Onthouding.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Dank u. Agenda punt 5. Ik zie nog iemand, dat is Jeff, dat is de pers die zich aan de vergadering toevoegt, denk ik. Voilà, is er bij deze ook bij. Agenda punt 5, dat gaat over de algemene vergadering ICA. Zijn er daar vragen bij? Niemand vragen? Nee, goed. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Onthouding.
Vlaams Belang?
Onthouding.
Gillis?
Onthouding.
Dank u. Agenda punt 6, retributiereglement voor het museum Ruppelklei. Wie heeft daar bedenkingen bij te formuleren? Niemand? Oké, goed. Stemming N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Dank u. Agenda punt 12. Fluvius. Uitnodiging voor de agenda van de jaarvergadering. Allee, uitnodiging, goedkeuring, agenda, jaarvergadering 23 juni 2021. Iemand die daar vragen of bedenkingen bij heeft? Niemand? Goed. N-VA?
Ja.
Kennisneming. Sorry.
Excuseer.
Voor een kennisneming.
Ja, dat is een goedkeuring. Daar staat nog een stemming bij, hoor. Ja.
Excuseer.
Ja. Ja, maar het is verwarrend. Er staat zowel, u heeft eigenlijk gelijk, hè. En meneer Verhebt, er staat zowel goedkeuring als kennisneming. Het is een goedkeuring, Erik, hoor ik hier. Dus we zullen erover moeten stemmen. Ik herneem de stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Gillis.
Onthouding.
Dank u vriendelijk. Dan, agenda punt 13. Diftar. Daar zien we meestal toch wel wat handen verschijnen. Voilà, ik zie meneer Gillis al. En ik zie mevrouw Jacobs. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord. Of wenst de schepen eerst een inleiding te geven? Ik laat het eerst aan de schepen of de schepen van de Rauwera. Wenst u een inleiding te geven of laten we ineens...
Wel, heel kort dan. Ja. Dat is eigenlijk in aanvolging van hetgeen wat ik vorige gemeenteraad had aangekondigd. Namelijk dat er wieltjes ter beschikking zijn... Vuilbekken konden omgeruild worden. Gelet op het feit dat mensen dat moeilijk konden inschatten wat de impact ging zijn van de verruimde blauwe PMD-zak. Waar wij dan gevraagd hadden om de inruilperiode, de gratis inruilperiode, dan te verlengen tot eind april. Dit is daar nu het gevolg van.
Oké. Dan kom ik terug bij mevrouw Jacobs. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nu, ik denk dat in het wijzigen van het retributiereglement staat dat de retributie kost nu van €15 inderdaad uitgesteld wordt tot de 1 mei, hè, 2021. Nu, gezien dat we nu toch al eigenlijk einde april zijn en dat we volgende week al mei zijn, zouden we toch wel vragen om dit nog een maand uit te stellen tot een 1 juni. Het is nu nogal kort dag. En dan bovendien schepen, als u het ons toestaat, van toch nog eens te drukken op onze vraag. En is dat wij eens mogen, dat je toch nog eens hoort achter de stand van zaken met betrekking tot de app. Met betrekking tot de opvolging van de verbruiker van het voorschot van het opgevraagde saldo. Mensen zijn daar wel echt vragende partij voor. En dan denk ik ook een van de kinderziektes die vorige gemeenteraad ook is aangeraakt. Dat de huisvuilophalers toch nu de vorige keer nog steeds niet rondgeraken in de gemeente op de ophaaldag. Dus dat blijkt toch nog problemen zich mee te geven. Dus het daar ook aandacht en IGN toch met nadruk vragen van dat ASAP op te lossen.
Schepen, wens u daar al op te reageren voor ik naar meneer Gillis ga?
Ja, alleen ik heb dat vorige gemeenteraad aangekondigd dat we daar een maand langer dat gratis gingen toestaan. Dat is ook verschenen op sociale media en in de pers. Dus mensen hebben daar de kans toe gehad. Ze hebben nu nog een week de kans om dat effectief dan ook nog te doen. Dat veel langer gaan uitstellen, weet ik niet of dat nog aan de orde is. Ik denk dat de meeste mensen die de intentie hadden om het te wisselen, de stap ook al gezet hebben en de vraag effectief ook al gericht hebben aan IGAN of via de Milieudienst. Dan stand van zaken met betrekking tot een app. Ik heb daar een tussenkomst gedaan op het laatste adviescomité van IGAN en uitdrukkelijk gevraagd om daar werk van te maken. Ik heb vorige gemeenteraad dacht ik ook al gezegd dat het geen app zal worden, maar een webapplicatie. Men heeft mij beloofd daar volop aan bezig te zijn. Ze moesten nog het een en ander aftoetsen in het kader van de wet op de privacy. Blijkbaar moeten ze bepaalde dingen dan voorleggen aan die commissie. Ik weet niet hoe dat het net in elkaar zat, maar ze wisten mij wel te zeggen dat wellicht niet ging lukken om dat uit te rollen nog voor het verlof of de verlofperiode. Dus ik verwacht dat eerder in het najaar, die webapplicatie. En dan uw opmerking van kijk, ze raken hier rond met een tour. Ik denk dat niet onmiddellijk een feit is van hier rond geraken, maar gewoon door het feit dat er nieuwe mensen de baan op zijn en de chauffeur dan blijkbaar nog af en toe is wisselen, dat er daardoor nog wat missingen zijn die wij ook betreuren. Soms... En helaas, zou ik zeggen, is er dikwijls eenzelfde straat bij die dan vergeten wordt. Ik heb ook heel uitdrukkelijk gevraagd naar IGAN en erop gewezen dat wij ook verwachten van hen dat zij daar controle op doen. en dat zij ook die probleem plaatsen, dat zij daar nauwgezet dan volk op afsturen om de dag zelf nog te kunnen ingrijpen. Want het is vervelend, vooral ook wanneer het GFT is, dat mensen s'avonds bellen, dat men die niet meer kan komen ophalen, dat die terug moet binnengepakt worden, dat dan achteraf een herophaling moet gebeuren. Dat is heel vervelend en ik hoop samen met u dat we zo snel mogelijk van die kinderziektes afgeraken en dat er effectief dan de toeren ook vlotjes kunnen opgehaald worden.
Mevrouw Jacobs, wat staat dat voor u? Want ik heb u, zo voordat u verder gaat, ik heb u een suggestie horen doen van een wijziging van datum. Insisteert u op een amendement of is het voldoende het antwoord?
Een maand lijkt me nu niet oneindig lang. Allee, ja, bedoel.
Ja. Voor mij ook geen probleem, maar hey, mensen hebben nu toch wel die maand langer nog gekregen. Ik weet niet.
Meneer Gillis, mag ik u ondertussen misschien eventjes aan het woord laten?
Ja, dat mag zeker. Er zijn nog een paar vraagjes die mij ook gesteld worden, waar ik niet direct een antwoord op heb. Dat is bijvoorbeeld iemand die binnen de gemeente verhuist. Dus die containers die horen toe aan een bepaald adres. Stel, ik ga verhuizen en op mijn nieuwe adres staat 2 grote containers, waar ik er in het verleden een grote en een kleine heb. Dus die een tweede grote hoef ik niet, maar dat, wel een kleine zoals ik in het verleden heb. Dat omwisselen van die container, valt dat ook onder die 15 euro? Of is dat een nieuwe geadresseerde, een nieuwe inwoner van een bepaald adres die andere inhouden van containers nodig heeft? Dan een tweede zaak, ja, het ophalen. En het is niet alleen in kleine straaltjes. De vorige keer is hier in de Eikenstraat in de deelgemeente Leert, Molenstraat deelgemeente Leert, een stuk blijven staan. Niet heel de straat, maar hier en daar zijn er geen containers opgehaald. Dat is volgens mij niet weten van, we weten de weg niet of we zijn nieuw. In dezelfde straat is het toch logisch dat die allemaal worden opgepikt. Dan nog een heel zaak met die wieltjes, dat is iets, die draaien vierkantig, die wieltjes. Als je een container laat omruilen van een grote naar een kleine, waar dus die wieltjes kunnen op gemonteerd worden, dan brengen ze een kleine container, ook al vraagt men dat expliciet, een kleine container waar ik wieltjes kan opzetten, dan zet men een andere kleine container af, waar geen wieltjes op kunnen. Wat is het gevolg? Men belt terug of men belt terug naar IGAN en zegt, ah ja, zit helemaal terug op straat, die en datum, en wij komen dit terug omruilen. Werkgelegenheid, zoveel als dat je wilt, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dus ik vind dat men daar toch ook eens even moet zien, wat vragen de mensen, en je moet leveren wat de mensen vragen. Dat zijn mijn punten die ik in verband met DIFTAR nog wel naar voren breng.
Dank u, meneer Gillis. Schepen, heeft u daar nog een laatste reactie op?
Ja, wat de vuilbakken betreft, ik weet dat er een probleem was Molenstraat, Eikenstraat, de laatste toer, dat er een aantal adressen niet opgehaald zouden zijn. Ik weet niet van het feit dat geïsoleerde gevallen zouden zijn, of bepaalde stukken van de straat. Ik had begrepen dat bepaalde stukken van de straat, dat het daarover ging. Los daarvan is de regeling nu ook in vogue dat wanneer er onvoldoende provisie op de rekening staat of wanneer het niet zou betaald zijn, dat een chip ook zodanig geactiveerd wordt dat een bak ook niet geledigd wordt. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle bakken die zijn blijven staan de laatste ophaling daaronder vallen, maar dat kan ook een reden zijn. En dan wat de kleine containers betreft, dat men die zou leveren dan zonder wieltjes. Dat heeft er alles mee te maken dat wij als gemeenten die wieltjes beslist hebben om die wieltjes extra te voorzien, om die ook extra aan te kopen en die ter beschikking te stellen van onze inwoners. Vandaar ook dat ze ter beschikking worden gesteld via het gemeentehuis. En dat de containers die worden ter beschikking gesteld door IGAN, dat die worden ter beschikking gesteld volgens het bestek zoals ze eigenlijk zijn gegund. Dat is een beetje vervelend, zeker in de aanvangsfase. Ze kunnen inderdaad even goed wieltjes erop zetten en de zaken dan doorrekenen of doorgeven aan het gemeentebestuur. Maar dat zijn inderdaad ja, kinderziektes die moeten opgelost worden.
Ja, meneer Gillies?
Ja, ik wil daar toch nog even op ingaan. Het gaat niet over dat men die wil omruilen of weet ik het. Het gaat erom over de mensen bestellen, en ik ben zelf zo iemand, met expliciet in de mail vermeld de 40 liter container waar wieltjes kunnen op gemonteerd worden. Dat is duidelijk. Wat brengen ze? Een oude 40 liter.
Ah ja, ja sorry.
Dat interesseert me niet, maar daar kunnen geen wieltjes op.
Ja, nu, ja, zo had ik het niet begrepen, maar dat heb ik, nadat ik dat begrepen had, heb ik dat ook zo dat, op die moment zelf ook onmiddellijk gesignaleerd aan Igian. En hebben zij mij beloofd dat ze daar rekening mee zouden houden en dat ze dan inderdaad die bakken zouden leveren waar het effectief die wieltjes dan onder kunnen. Hè.
Ja, ja, maar nu moet ik die teruggeleverde, die kleine terug op straat zetten, moeten ze nog eens langskomen en hopelijk hebben ze dan de juiste bij. Dat is niet klantvriendelijk, hè.
Nee, ik begrijp dat, meneer Gids, maar het is ook niet gemakkelijk in die zin dat wij aan Koer de Roet die keuze dan gemaakt hebben, omdat die vraag er effectief ook al was. En dat blijkt ook uit het aantal afhalingen die er op dat vlak ook zijn. Dus wij hebben daar als gemeentebestuur op willen inspelen, dat de diensten niet vanaf de eerste dag bij IGAN daarop voorzien waren. En ja, iedereen blijkbaar ook niet de nodige en correcte informatie had gekregen vanaf in het begin. Dat is duidelijk, maar ik hoop dat dat nu wel het geval is en dat dat nu wel gestroomlijnd kan verlopen.
Meneer Jacobs.
Schepen, gerefereerd daar naar dat bekendgemaakt is op via sociale media en dergelijke, dat van die uitstel van die retributiekost tot 1 mei. Maar allee, ja, is het weer werkelijk bekend voor heel de bevolking?
Mevrouw Jacobs, ik wil er ook geen discussie over voeren, want allee, op zich is het ook geen probleem, dacht ik, om dan een maand langer dat te doen. Ik denk dat we daar dan, als de raad het daarmee eens is, mee akkoord kunnen gaan, dat we dat dan uitstellen tot 1 juni. Hè.
Goed, dan stemmen we eerst over het amendement. En de woorden 1 mei 2021 worden dan de woorden 1 juni 2021. Heb ik begrepen?
Ja, dat klopt.
Dus ik leg dat eerst voor, het amendement als dusdanig ter stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillies?
Ja.
En dan nemen we het agendapunt als dusdanig, dat we zeggen de goedkeuring met de herformulering. Agendapunt 13. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillies?
Ja.
Dank u vriendelijk. Breng ons naar agendapunt 15. Het gaat over de afbraak van de predikeren Hoevestraat 51 en aanhorigheden, omgevingsvergunning en dergelijke meer. Wie heeft daar vragen bij? Is dat uw handje van daar straks nog of is dat een nieuwe hand? Mevrouw Jacobs, u mag de spits uit.
Ja, misschien ja. Toch heel even...
Doet u maar, Schepen. Ja.
Ja, misschien toch heel even correct duiden. Het gaat hier vandaag over de gratis grondafstand. Die wordt opgelegd aan de eigenaar. En niet over meer dan dat.
Ah, oké. Okay, ja. Mevrouw Schoofs.
Ja, goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ik hoor u heel duidelijk zeggen. Het gaat inderdaad over de grondafstand. Maar we hebben toch wel wat vragen bij de achterliggende dossiers bij ons. Omdat het gaat over een woning in een zonevreemd gebied en die woning is uiteraard van 1870 en is daardoor wel vergund. En het zou geen verkrotte, maar een verwaarloze woning zijn. Dus of hij is wat, die mag opnieuw gebouwd worden. Maar we stellen ons vooral de vraag omdat er bij op heel dat perceel geen riolering of gracht voorzien is. Ik weet niet of jullie de uitzending nog herinneren van een aantal weken geleden. Die dat aan het liggen brengt, dat zoveel woningen eigenlijk afvalwater dumpen. En vooral ons afvalwater in deze perceel stellen we ons dan wel de vraag. Tijdelijk mag dan wel uw septische put overlopen, maar dat is ook maar heel tijdelijk. Dus oftewel zullen wij als gemeente daar een gracht of een riolering moeten voorzien en zullen onze burgers die kosten moeten dragen voor één woning. Ofwel zullen wij eigenlijk een stukje toestaan dat daar iets onwettelijk gaat gebeuren. We stellen ons dan ook echt wel de vraag waarvoor die afstand dient. Dient die afstand dan om die riolering te kunnen voorzien, die wij dan als burgers allemaal samen moeten bekostigen voor dat ene perceel? Of gaat dat om van die voetweg eigenlijk een straat te maken, terwijl dat daar toch eigenlijk wel een voetweg is? Ja, en het gaat allemaal maar om één woning. Dus we hebben daar toch wel een beetje vragen bij, waarvoor dat dient en zo. En omdat we daar eigenlijk toch wel met al die vragen rond zitten, gaan we ons ook onthouden voor deze grondafstand. Omdat we toch echt wel willen weten waarvoor die exact dient en of dat daar niet achterliggend nog een aantal dingen aan vasthangt.
Dank u, mevrouw Schoofs. Misschien dat de schepen u nog kan overtuigen.
Ja, als het is te zeggen, nogmaals, hetgeen wat vandaag voorligt is die grondafstand. Er zijn in het kader van de omgevingsvergunning een aantal dingen vooropgesteld waaraan de bouwheer zich moet houden. Er is een advies nu bijgevoegd van PITPA. Dat mee is overgenomen. Dus op dat vlak wordt dat advies ook mee opgelegd. En ja, is het niet meer dan dat. En de grondafstand die dient natuurlijk om een degelijke toegang tot die woning te kunnen voorzien. Enerzijds en anderzijds om de spoorwegbedding te kunnen verbreden om daar een deftige, trage weg te kunnen voorzien.
Nog iemand die daarop wil aansluiten? Of mevrouw Schoofs misschien nog? Niemand?
Ja, misschien dat was inderdaad een beetje onze bekommering dat er inderdaad daar weer een voetweg moet verdwijnen voor één woning. Dat is een beetje jammer. En een antwoord op de vraag van de riolering en bewolking. En ik vrees dat wij die als gemeente op termijn zullen moeten bekostigen. Dus ja, bon.
Het verdwijnen van die trage weg heb ik niet gezegd. Hè. Tegendeel, we vragen een inspanning van die eigenaar om een trage weg te kunnen verbreden en degelijk te kunnen aanleggen. Dat is hetgeen wat wij vragen, of wat eigenlijk de bedoeling is.
Meneer Verhebt?
Ja, misschien een antwoord op de vraag van mevrouw Schoofs. En ik denk wel, dat schepen zal het ook weten, maar normaal gezien legt PITPA op woningen niet kunnen aangesloten worden, dat er een individuele waterzuiveringsinstallatie zal geplaatst worden, de zogenaamde IBA. En ik vermoed dat daar op die woning, aangezien die niet aangesloten wordt, men toch zal opleggen daar een IBA te bouwen. En zodoende gaat die woning gaat dus in feite zijn vuil water naar die waterzuiveringsinstallatie voeren, waar dat dan inderdaad proper water, zeg niet drinkbaar water, maar proper water in de natuur geloosd wordt. Dus ik denk niet dat dat het probleem is van die woning daar.
Dank u, meneer Verhebt, voor die toelichting. Mevrouw Jacobs?
Nog even inpikken op meneer Verhebt, maar ik heb dan niet gelezen van die IBA bij dat punt. Dus ja, er is wel een sprake dat er een sterfput, een septische put moet zijn, in afwachting dat er aansluiting komt op de riolering. Dus ja, allee, ik bedoel, maar wanneer komt die riolering dan? Dus van die IBA zie ik daar niks in staan, hè?
De meer dat ik vermoed dat PITPA een IBA zal opleggen, zolang als die termijn tussen aansluiting op de riolering en de bouwvergunning, zal ik zeggen, te lang duurt, gaat normaal PITPA wel een IBA opleggen.
Maar het is zo dat wij die vraag ook gesteld hebben aan PITPA, om daar duidelijker in te zijn, duidelijker dan het advies dat ze nu geformuleerd hebben. Die bijkomende informatie die was vandaag nog niet binnen. Maar los daarvan ja, willen wij wel, om de termijnen te kunnen respecteren, het punt over de grondafstand vandaag al aan u voorleggen.
Met andere woorden, mevrouw Schoofs, dat is een mondelinge vraag voor binnen enkele weken wellicht. Hè? Dan kunt u horen wat er van gekomen is. Alright. Goed, zijn er nog bedenkingen bij deze grondafstand over het advies van PITPA? Nee. Goed, dan leg het voor. Ter stemming, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Agenda punt 16. Dat gaat over de gebiedsontwikkeling. Noordelijke kleiputgebied. Moet dat de burgemeester eventjes een woordje inleiding wil geven? Of vergis ik mij?
Nee, dat klopt, voorzitter. Voorzitter, collega's, voor u ligt een goedkeuring voor een beleidsnota, een kader- en intentieverklaring, om inderdaad na te gaan wat moet er gebeuren met het noordelijk kleiputgebied in onze gemeente. Dat is een vrij groot stuk, u hebt de kaart in bijlage gezien, waarbij we eigenlijk op dit moment verschillende activiteiten, natuurontwikkeling, kleiontginning en recreatie. De camping van Tomorrowland bevindt zich daar, harmonieus naast elkaar kunnen samenleven. Maar gelet op het feit dat die kleiontginning jaar na jaar verder gaat, zal dat binnen dit en enkele jaren niet zo harmonieus meer kunnen verlopen. En vandaar dat wij eigenlijk hebben een initiatief genomen 2 jaar geleden om al die betrokken partijen die per definitie wel eens tegenstrijdige belangen hebben rond de tafel te roepen, met te gaan kijken van kijk, hoe kunnen wij met die problematiek die vandaag misschien niet zo pertinent is, maar binnen 15 jaar er zeer zeker zal zijn, hoe kunnen wij daarmee aan de slag gaan? En het is in die optiek dat wij vandaag die intentieverklaring kunnen goedkeuren. Het is een startnota, het wijzigt niks aan het huidige beleidskader, dat is vooral het gewestplan dat daarachter zit. Maar het is natuurlijk de bedoeling om te gaan kijken met al die partijen, hoe kunnen we die situatie optimaliseren, rekening houdt met de techniciteit van de afgraving en de problematiek dat die zich daarvoor doet, maar ook natuurlijk met het planologische dat erop ligt en de nabestemming die op dit moment wel eens wat voor problemen kan zorgen als wij die 3 activiteiten dan nog alle kansen willen geven. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden dat dat gelukt is, want dat is verre van een evidentie geweest. Dus in die zin mogen we vandaag toch, denk ik, fier zijn dat we deze nota kunnen presenteren en dat we hier kunnen werken aan een maatschappelijk verhaal dat met der tijd ervoor moet zorgen dat daar echt wel wat toekomstmuziek in zit en dat we bij wijze van gevolg de camping kunnen vrijhouden, dat die ontginningsactiviteiten kunnen voortgaan, dat wij ook oplossingen kunnen zoeken voor die landbouwers die op dit moment altijd maar achteruit worden gedrukt, maar dat ook wel aan die natuurontwikkeling, die er sowieso is en waarbij de Ruppel een centrale rol speelt, dat we dat kunnen vrijwaren en tegelijkertijd ook nog een aantal extra natuurontwikkelingen kunnen gaan realiseren, waaronder onder meer, ik denk dat dat toch een heel interessante piste zou zijn, richting de kasteelgordel, om daar mogelijk op termijn een groot bos te kunnen realiseren. Dus ik denk, ik hoop dat het lukt. Het is ambitieus, maar de neuzen staan alvast in dezelfde richting en dat was 2 jaar geleden wel wat anders.
Dank u, burgemeester. Meneer Verschuren, u wilt daar op inpikken?
Ja, voorzitter, collega's, de burgemeester heeft al gezegd dat het een groot plan is en we staan volledig achter die intentieverklaring en die startnota. Maar ik zou toch wel aandacht willen vragen voor de landbouw. De burgemeester zegt het zelf, de landbouw wordt achteruit gedrukt. Eigenlijk is het wel altijd wel zo. Dus de goede landbouwgrond zal weer ingenomen worden door anderen. Maar inderdaad, het moet gecompenseerd worden. Ik vraag enkel daar de nodige aandacht voor en de goede verstandhouding tussen alle partijen daarin. In de hoop op een serieuze en ernstige oplossing voor de landbouw. Dank u.
Waarvan acte, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Wij begrijpen heel goed wat er hier beslist wordt. En we zijn zeker kunnen volgen wat betreft artikel 1 en 2 van de beslissing van het besluit. Dus enerzijds het principiële beleidskader en anderzijds toch wel een procesmatige aanpak. Daar kunnen ze volgens mij inderdaad zeker niet tegen zijn. Maar het artikel 3 lijkt me nu nogal vloe. Dus dat wil zeggen dat de gemeenteraad het college mandateert om haar actieve medewerking te verlenen en de nodige initiatieven te nemen in functie van het goede verloop van het proces. Nu, de nodige initiatieven, we houden dat eigenlijk juist in. Bovendien denken we ook dat het belangrijk is, gezien er, en het is hier ook al gezegd, gezien er verschillende betrokken partijen rond de tafel zitten, partijen toch die niet altijd hetzelfde doel voor ogen hebben, die andere belangen hebben. Hoe gaat men beslissingen nemen? Hoe gaat men het beslissingsproces tot stand brengen? En ook daar denk ik toch dat er voor de gemeenteraad een weg is, Het is toegewezen dat de gemeenteraad daar haar zeg ook over heeft, over het verloop van het proces en op een gegeven moment dus het opvolgen van een stand van zaken, want het zal stap voor stap moeten gaan, vermoedelijk. En dan in het kader van het nemen tot beslissingen, op welke manier dat er beslissingen worden genomen en hoe dat de gemeenteraad daarin gaat gekend worden.
Ja, naar ik vermoed zal dat derde artikel eigenlijk, mag dat gepercipieerd worden als, en spreek me tegen, burgemeester, eigenlijk gewoon het assumeren van uw bevoegdheden als college en meer niet? Of hoe moeten we dat lezen, het derde artikel? Uw micro staat niet aan. Ja.
Ja, voorzitter, ja, mevrouw Jacobs, dat klopt. Hè. Wat de voorzitter hier aanhaalt, het is niets anders dan dat wij hier... Het is geen delegatie van een planningsproces dat we richting college gaan duwen, voor zover dat ook al ons zou toekomen. Hè. Als er ooit op het einde van de rit een ruimtelijk uitvoeringsplan, ik zal nu maar eens zeggen, een hard instrument moet gemaakt worden, dan zal dat meer dan waarschijnlijk, ik ben er eigenlijk vrij zeker van, want dat is eigenlijk Vlaamse bevoegdheid, als dat dan gedelegeerd zal worden, zal dat in de schoot van de provincie, van het provinciebestuur terugkomen. Dus op dat vlak denk ik dat wij zeker geen zaken kunnen doen die de raad niet zouden toekomen. Misschien om op de tweede vraag te antwoorden. Hoe gaat dat beslissingsproces? Ja, tot hiertoe dat altijd getracht, sleuren, trekken, zoeken naar een consensus. Want als je daar met een bulldozer doorgaat, dan gaat dat niet lukken. Punt is eigenlijk, vanaf het moment dat je daar... Wat we op dit moment hebben, is de status quo. En iedereen is ondertussen ervan overtuigd dat op het einde, als iedereen in de status quo blijft, dat we op het einde van de rit alleen kunnen vaststellen dat er een status quo is. En dat dat zeker geen goede zaak is voor al die uitdagingen dat er liggen. Het is misschien wat abstract zoals ik het zeg, maar ik geloof echt wel sterk dat we zowel met al die partijen rond de tafel kunnen komen tot een compromis waar iedereen eten en drinken in vindt. En dat iedereen op het einde van de rit zal zeggen, ja, dit is beter dan de huidige situatie. Wat had het mogen zijn? Maar dat wil zeggen dat je van elke partner uiteraard verwacht dat hij wat water in zijn wijn doet. En wij zijn als overheid, moeten wij het algemeen belang verdedigen. Maar daar zitten inderdaad een aantal partijen bij, privaat of semi-privaat, die andere doelstellingen nastreven. Dus het zal een stukje ook zijn aan de overheid om dat in goede banen te leiden. Hè?
Mevrouw Schoofs, had u uw handje nog... ja, u heeft het... Nee, dat is van de vorige keer nog.
Ja, ik moet dat wel.
Ja, goed.
Dirk. Ja, in verband met deze punt, twee dingetjes. Het eerste gaat eigenlijk over de raadscommissie gisteren, waar dat ik persoonlijk toch wel een beetje teleurgesteld was in de start van de raadscommissie. In de ene gemeente blijkt dat een openbaar te zijn, in de andere gemeente blijkt dat... publiek te zijn, blijkt dat een gesloten zitting te zijn. Echt professioneel kwam het niet over. Ik juich absoluut wel toe dat er twee gemeenten samen rond tafel worden gezet voor zo'n belangrijk dossier over gemeentegrenzen heen. Maar ik had dan toch verwacht dat daar op voorhand toch wel duidelijkere afstemmingen over waren gebeurd, aan wie het ook mag liggen. Maar voor onze burgers en ook voor ons kwam dat niet professioneel over. En dan mijn bekommernis die ik gisteren ook geuit heb in verband met de harde en de zachte mobiliteit... Dus er is door Tomorrowland zelf aangegeven dat er zachte mobiliteit toch wel moeilijk haalbaar is, vermits het grote aantal volk dat daar op tijd weg moet. Hè, busverkeer, als we daar nog meer bus moeten zetten, dan gaat dat stroppen en dat kan toch niet. Nee, maar dan gaan we in de plaats wel parkings voorzien en al die auto's van die massa mensen moeten allemaal door onze gemeente. En voor onze gemeente komt dat niet in goede. En dat is een bekommernis van mij in dit dossier en ik hoop dat dat wel wordt meegenomen bij de verdere besprekingen daarom.
Dank u, mevrouw Schoofs. Burgemeester... Uw micro.
Ja, slechte gewoonte. Mevrouw Schoofs, ik betreur dat ook, hoe dat gisteren gestart is. Het enigste verschoning dat ik kan aanreiken is dat het wellicht de eerste keer is dat we getracht hebben om zo'n raadscommissie intergemeentelijk te organiseren. En dat was niet direct het schoolvoorbeeld hoe dat het zou moeten. Ik heb toen ook 's avonds nog en gisteren en vandaag contact opgenomen met een aantal leden van het gemeentebestuur van Boom, die wellicht ook aangaven dat daar bij hen intern een communicatiefout is gebeurd. Uiteraard is dat een raadscommissie en ik denk dat ze dat finaal ook wel zullen erkennen of dan de komende dagen misschien nog willen zullen zo kwalificeren of misschien nog eentje zullen hernemen om het nog eens voor hun in de openbaarheid te gaan doen. Dat is aan de gemeente Boom dat te beslissen. Maar aangezien dat ook daar vandaag op de raad staan, was het een beetje vreemd om te zeggen, dit moet echter gesloten. Dit is een openbaar stuk, dus ik zou ook niet goed weten waarom dat onder de kwalificatie van een informatievergadering moet gaan. Maar ik heb ook begrepen dat daar verschillende mensen en dat daar vooral vergaderingen verzet zijn moeten worden bij hen. waardoor dat daar uiteindelijk geleid is tot die insteek van gisteren. Voor wat betreft Rumst is het sowieso open, is de raadscommissie geweest, zoals ik zei, en dat is ook openbaar geweest en gestreamd. In uw opmerking, dat heeft de procesbegeleider toen, dat zal dus iemand anders worden van het provinciebestuur, aangegeven dat dat een terechte bemerking is, dus wie gaan wij moeten meenemen. Maar dat is iets waar we sowieso eigenlijk voor staan, en dat zal niet enkel het probleem zijn van deze vrouw. Dat is gewoon, als je daar een festival organiseert, ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat is zoeken naar een beste manier om die mobiliteit daar te kunnen stroomlijnen. En eigenlijk in Rumst moeten daar eerlijk in zijn, dat mobiliteitsgegeven is sowieso wel een uitdaging, Tomorrowland of niet. Maar dat was een terechte opmerking, en die moet mee geïntegreerd worden in dit verhaal, om daar passende oplossingen voor te vinden. Absoluut.
Dank u. Wenst iemand daar nog verder over te debatteren, over dit agendapunt? Nee? Goed, dan leek het voor. Ter stemming, agendapunt 16 is dat. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Ja.
Vlaams Belang. Uw micro stond af, meneer Brept. Uw micro staat...
Ja.
Ja, ja. Oké. Okay. En meneer Gillis?
Ja.
Dank u. Agenda punt 19. De aansluiting op het eengemaakte bibliotheeksysteem. Schepen de Schepper, wenst u hieromtrent een inleiding te geven, of is dat niet uw ambitie?
Oh, het is een GDPR-problematiek. Ik zie dat meneer Verlept daar een vraag over heeft. Misschien dat hij de vraag stelt en dan zal ik hem daar
terug... Ah, dat is goed. Meneer Verlept heeft het woord.
Collega's, ik heb dat ding eens doorgenomen en hetgeen mij vooral een beetje alarmbellen doet luiden, dat is het privacygeval. En als ik dan lees wat bijvoorbeeld allemaal bijgehouden wordt, identificatiegegevens van de persoon, dus allemaal normaal contactgegevens, rijksregisternummer, als men ergens bij een club gaat of in een vereniging gaat, dan heeft die gegevens nodig. Maar dan komt het, bibliotheekgegevens. Bibliotheekpasnummer, geen probleem, abonnementpasgegevens, maar dan leeshistoriek. Ik vind, collega's, dat niemand er uitstaans mee heeft dat ik deze maal de IJzeren Schelvis van Suske en Wiske leen en Hemelhuis van Jommeke, de week erop Minneke Poes van Felix Timmermans en Jeugd van Ernest Klaas, en nog 3 weken later Zo sprak Zarathustra van Friedrich Nietzsche. Er heeft niemand uitstaans mee. Als men dat gaat opslaan, dan gaat men ergens het leesgedrag van mensen gaan detecteren en metadata creëren. Dus die privacy moet men mee oppassen. Zeg het, ik ben 2 jaar geleden of 3 jaar geleden aan mijn ogen geopereerd. Spoedoperatie tegen blindheid. En ik heb toen de gekte gehad om bij bepaalde instanties giften te doen. En sindsdien wordt mijn brievenbus overstelpt, week in, week uit, met bedelbrieven van artsen zonder grenzen, piloten zonder grenzen, dierenartsen zonder grenzen, Gaia, noem maar op. Te veel om op te noemen.
Advocaten zonder grenzen, meneer Brept?
Verlucht.
Advocaten zonder grenzen ook al, of nog niet?
Ja, die heb ik ook al gehad.
Anders kan dat wel regelen.
En wat zit daar steeds bij, dat zo'n papiertje, wij respecteren uw privacy. Prachtig, nietwaar? Prachtig. Ja. En dan vraag ik me af, hoe komt dat ik eenmaal aan één instantie geef, dat al die andere instanties plotseling mijn adres, mijn telefoonnummer en dergelijke meer weten. Dus dat privacygeval, dat is zo lek als het groot is. En ik heb dus ook een beetje angst dat hier met deze privacyregels in deze overeenkomst tussen gemeente, Cultuur Connect en dergelijke meer, dat men ook daar een loopje mee gaat nemen. En dat bijvoorbeeld binnenkort, ik zeg niet morgen of overmorgen, dat bepaalde gebruikers van de bibliotheek gerichte berichten gaan krijgen om bepaalde boeken of werken te lezen en dergelijke meer. Dus ik heb daar wel een vraag bij, hoe ver is men beschermd tegen praktijken zoals ik er juist gezegd heb?
Dat is een interessante vraag, meneer Brept. Scheep de Schipper.
Ja, het is niet zo eenvoudig om daar onmiddellijk een antwoord op te geven. Het is natuurlijk zo, het doorgeven voor commerciële doeleinden of zo, waar dat u eigenlijk in tweede instantie naar verwijst, meneer Verhebt, dat zal sowieso uitgesloten zijn. de bestaande info die je opgeeft en die dus gaat van onze identificatiegegevens en ons verblijfplaats en ons rijksregisternummer en dat soort zaken, als ook onze historiek van wat we uitlenen, dat staat nu ook al in het platform dat we hebben, dus intern op ons eigen bibliotheeksysteem. Het is enkel nu de uitbreiding naar heel Vlaanderen, het eengemaakt bibliotheeksysteem, en dat die gewoon overneemt. Nu, iedereen die nu op dat eengemaakt bibliotheeksysteem zal overstappen, zal zijn account ook moeten ingeven en zal daarvan de verwerkingsverantwoordelijke CultuurConnect zal daar ook ingave moeten doen over welke gegevens die kunnen vrijgemaakt worden. En ik vermoed, maar ik ben daar nu niet 100% zeker van, maar ik vermoed dat daar ook een aanvinking zal bijstaan of dat men effectief ook die historiek en dergelijke verplicht is door te geven of niet. Anderzijds zal het wel toelaten en zal het ook zijn voordelen effectief hebben om te zien, ja, wat leest de Vlaming enzovoort, om daar wetenschappelijke conclusies uit te kunnen trekken.
Dank u, Sjepe.
Ik heb toch mijn beetje bedenkingen daarbij hoe men met die privacygegevens omspringt, hoor. Mag ik niet kwalijk nemen.
Nog iemand die daar gelijkaardige bedenkingen bij heeft of vragen? Niemand? Goed, dan leg ik het voor ter stemming. Agenda punt 19. Het laatste punt van de reguliere agenda voordat we naar interpellatie gaan. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Gilles.
Ja.
Dank u. Agenda punt 20 staat in de blokstemming, dus dat brengt ons bij meneer Marx met zijn interpellatie, de enige die we mochten ontvangen, aangaande de omgevingsvergunning van SD Logistics Contractors. Meneer Marx, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Enkele weken terug kreeg ik als inwoner van de Doelaagstraat een schrijven van de gemeente omtrent de aanvraag voor een omgevingsvergunning van het bedrijf SD Logistics Contractors. Dat gaat hier om een bedrijf dat vooral bezig is met het verwerken van allerlei puin- en sloopafval. En los van het feit dat die vergunning, we mogen dat niet zomaar als een evidentie bezien, want de omwonenden, we weten allemaal dat die redelijk wel last ondervinden van bepaalde bedrijven binnen de bedrijvenzone, dus de bedrijvenzone Stapenberg. Los daarvan was ik toch wel verbaasd toen ik vast moest stellen dat er een hele geschiedenis aan dit bedrijf hangt. Ik ga dat even schetsen. SD Logistics die hebben de activiteiten van de firma Oskan overgenomen. En die firma Oskan die had een tweede klasse vergunning voor het opslagen en sorteren van ongevaarlijke afvalstoffen. En tijdens de overname is er blijkbaar iets fout gelopen. Ze waren er vaag over in de aanvraag. Firma Oskan wou dat blijkbaar niet overlaten. Ze hebben die vergunning niet gekregen. Nu, op 4 juni vorig jaar was er een eerste controle waarbij dus werd vastgesteld dat dat bedrijf een grote buitenopslag heeft voor gemengd bouw- en sloopafval. En zelfs al zou die vergunning wel correct overgedragen zijn, was dat nog altijd problematisch, want het ging daar over een vergunning die dat verleend was voor het opslagen en sorteren in een loods. De vastgestelde hoeveelheden die waren ook groter dan de limiet waaraan de houder van zo'n tweede klasse vergunning dient te voldoen. Dus wat werd er gedaan? Er is een proces-verbaal opgesteld, er is een bestuurlijk bevel afgevaardigd en SD Logistics moest die activiteiten stopzetten ten laatste tegen september. Dat bedrijf meent hier boven de wet te staan, want die zijn gewoon blijven doorgaan met hun werken. Ze hebben wel aangegeven dat ze een vergunningsaanvraag wilden aanvragen, maar tussen willen en doen was blijkbaar een heel groot verschil op die moment. Niks gebeurt. We springen enkele maanden verder, naar 6 januari 2021. Er is een nieuw procesverbaal opgemaakt, omdat opnieuw werd vastgesteld dat die firma nog altijd die buitenopslag had. En alsof dat dan nog niet genoeg was, blijkt die ook nog groter te zijn geworden op dat moment. Naast dat procesverbaal is er dan ook een nieuw bestuurlijk bevel afgevaardigd. En dat zei dan dat er een dwangsom van €400 per dag moest worden betaald als die activiteiten niet stopgezet gingen worden binnen de 31 dagen. De reactie was dat er ditmaal dan wel een regularisatiedossier is aangevraagd, wat dus geresulteerd heeft in die briefwisseling aangaande dat openbaar onderzoek die de omwonenden daarover ontvangen hebben. Ik vond dat belangrijk om die korte schets even mee te geven, want die firma die verricht illegaal werk gewoon en die is daarop aangesproken, maar die gaat er gewoon mee verder. Als een burger de wet overtreedt, dan wordt hij daarop aangesproken, wordt hij daarvoor gestraft. Als die daarna de wet nog eens overtreedt en het nog eens een stuk erger doet dan ervoor, dan gaat die burger in serieuze problemen komen. Dat bedrijf lijkt een beetje boven de wet te staan. En dat grenst voor mij aan het ongelooflijke. Het kan zijn dat ik wat naïef ben op dat gebied, maar ik mag toch hopen dat wij meer middelen hebben dan hetgeen wat we nu gedaan hebben voor dat bedrijf tot de orde te roepen. Het hoeft dus niet te verbazen dat die vergunningsaanvraag mij heel weinig vertrouwen inboezemt. Ze spreken in die aanvraag over sproeiinstallaties. Een paar paragrafen daarvoor werd er duidelijk gesteld dat er geen leidingwater beschikbaar is. Wat geeft omwonenden hier de garantie dat er voldoende capaciteit gaat zijn om op regelmatige basis te kunnen sproeien? Er wordt ook gesteld dat er geen extra transport gaat zijn. De dorpskern van Rumst vind ik een straffe uitspraak. Om rekening houden met het traject dat al die vrachtwagens moeten nemen om bij dat bedrijf te geraken. En dan hebben we het nog niet eens over de groenschermen, want daar wordt ondoordacht, of misschien net doordacht mee omgesprongen door veel bedrijven daar. Dat is zelfs een understatement. Nu, de activiteiten van dit type bedrijf die brengen onmiskenbaar geluidshinder, vuil en stof met zich mee, en ik zie weinig tot geen echte garanties dat in dit geval niet het geval gaat zijn. Eerlijkheid gebiedt mij hierbij te zeggen dat gisteren of eergisteren, ik weet het niet meer van buiten, dat er in de pers een bericht verschenen is van de gemeente Rumst. Ik denk dat het Schepen van der Aura was die dat daar aan het woord was. En die dus ook daar, als ik tussen de regels goed kan lezen, aangaf dat wat het bedrijf doet misschien toch niet echt voldoende gaat zijn. En dan hoop ik dat richting een negatief advies was, maar daar werd uiteraard nog geen stelling over ingenomen. Brengt mij tot volgende vragen. Heeft de gemeente al een positie ingenomen omtrent die aanvraag? En zo ja, wat is die positie? Waarom wordt die positie ingenomen? Hoe is het mogelijk dat dat bedrijf al voor zo'n lange tijd die activiteit eigenlijk illegaal uitvoert en dat gewoon verder kan blijven doen? Dat bedrijf is gelegen in KMO-gebied. Zijn de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd daar geschikt voor? Want dat lijkt mij het thuis te horen in een industriezone. En laatste vraag, wordt die dwangsom die in het tweede bestuurlijk bevel afgevaardigd werd, wordt die dwangsom momenteel betaald of is dat opgeschort in afwachting van die vergunningsaanvraag? En misschien bijsluitend, is dat bedrijf nu momenteel nog altijd bezig met die activiteiten?
Dank u, meneer Marx. Schepen van der Aura, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De vraagstelling was heel uitgebreid. Het is ook heel uitvoerig toegelicht door de vraagsteller. Ik ga proberen om punt per punt dan op de vragen concreet dan een antwoord te geven. De eerste vraag die u nu heel concreet stelt is, ja, wat is de positie nu uiteindelijk van de gemeente? Wat gaat de gemeente daarmee doen? Wel, ik kan u hier vandaag heel duidelijk zeggen dat het college een negatief advies geeft. Op basis ook van de talrijke bezwaren die zijn binnengekomen en ook op basis van het dossier van het verleden, een dossier dat u daarnet ook het verleden hebt van geschetst. Dus op dat vlak kan ik u garanderen dat wij als college daar negatief advies mee geven. En zoals u weet is het de provincie die de vergunning dient af te leveren of niet af te leveren. En hopen wij natuurlijk dat zij rekening houden met dat negatief advies. Dat u beweert dat wij de dingen maar zijn gang laten gaan, dat we daar te weinig doen of dat we daar niks doen, dat moet ik pertinent tegenspreken. Dat is niet waar. U hebt daar zelf een aantal feiten en acties opgesomd. Wij zijn natuurlijk gehouden aan die strikte regelgeving daaromtrent. We werken daarvoor ook samen met de politiezone Ruppel. Daar werden wel degelijk processen verbaal op gelegd. Er werden wel degelijk acties in ondernomen. Dusdanig zelfs dat wij inderdaad ook die dwangsommen hebben opgelegd. Dwangsommen die vanaf nu ook geïnd worden. En effectief geïnd worden. Dus dat is in feite de stand van zaken op deze moment. Verschillende acties die werden ondernomen, ook door de burgemeester, die misschien zelfs nog kan aanvullen, die daar zelf verschillende keren is in tussen gekomen. Dan die activiteiten in KMO-gebied waar u van spreekt. Het klopt inderdaad dat dat terrein in een KMO-zone gelegen is. En een KMO-zone die is inderdaad bedoeld voor kleine en ambachtelijke bedrijven. Maar toch zien we dan dat de provincie in diezelfde zone een vergunning heeft verleend, weliswaar dan voor andere bedrijven, die gecategoriseerd zijn als klasse 1 afvalverwerkend bedrijf, en die groter zijn in omvang en hoeveelheid afval. Nu moet ik u zeggen dat wij daar werk van willen maken en dat wij met het Urb Stuivenberg, dat in opmaak is, waarvan we de startnota voorbereiden, en waarin we de randvoorwaarden ook willen en kunnen vastleggen om die hinder naar de buurtbewoners in de toekomst ook zoveel mogelijk te vermijden. En dan ja, de dwangsom, dat is de laatste vraag die u stelt, van hoe zit het er eigenlijk mee? Wordt dat wel toegepast? Die wordt wel degelijk sinds kort toegepast en uitgevoerd.
Dank u, Schepen.
Ik weet niet of dat de burgemeester dan nog iets wil dan toevoegen.
Ja, inderdaad, de burgemeester wenst u aan te vullen.
Ja, misschien kort in het kader van de handhaving. Dat is inderdaad, dus de situatie daar maakt dat het niet zo evident is om daar met de voeten vooruit te gaan handhaven bij gebrek aan een deugdelijk ruimtelijk kader, waar dat de schepen naar verwezen heeft dat we nu mee aan de slag aan het gaan zijn en kortelings ook wel zullen toelichten. Maar het is ook zo dat die wetgeving op dat vlak qua handhaving, dat we daar aan cours de route ook hebben vastgesteld, wat zijn onze mogelijkheden. Je hebt daar enerzijds een gerechterlijke laad waar parket mee aan het werken is en je hebt dan ook een bestuurlijke mogelijkheid. In hoedanig gaat dat elke burgemeester effectief van de gemeente kan optreden, maar altijd proportioneel. En het feit waar dat de schepen naar verwijst, dat we die dwangsom nu aan het innen zijn, is omdat dat altijd trap per trap moet toenemen en dat je niet direct die dwangsom kan opleggen. Je moet ook kunnen vaststellen effectief waar dat die problematieken zitten. Dus die zijn het is een multiproblematiek. Hè. In die zin, je hebt enerzijds de vergunning, die ze nu hebben aangevraagd, omdat we hem daar ook hebben op aangesproken. Tweede gegeven, en die hopelijk effectief geweigerd wordt. Tweede gegeven is die handhaving van de activiteiten nu, die gewoonweg niet kunnen. Maar het gaat ook ruimer dan dit bedrijf. En ik kan u ook zeggen dat er een aantal bedrijven zijn die bij de langswoners zelfs meer hinder veroorzaken, ook waarschijnlijk misschien, of feitelijk, dan dit bedrijf. Wat niet wegneemt, dit hoort hier niet thuis. En om af te sluiten, hebben we dan ook in januari een taskforce in het leven geroepen, waarbij zowel milieudienst, politiekorps, afvaring van het gemeentebestuur, ook iemand uit de buurt en de eigenaar proberen rond de tafel te zitten om te zeggen hoe kunnen wij hier het beste in slagen om dit beter te organiseren. Maar dat is... Ja, dat is door de verschillende wetgevingen dat daar lopen en verschillende organen dat daar kunnen optreden. En de historische situatie niet zo evident. Dus ik ben op dat vlak denk ik dat we inderdaad, wat de schepen heeft gezegd, toch aantonen dat we dit niet zo maar laten. En zowel preventief in het kader van een RUP als repressief in het kader van die handhaving wel degelijk bezig zijn om dat daar eindelijk eens op te kazen.
Voilà, meneer Merks, heeft u een volledig antwoord gekregen. Heeft u nog bijkomende vragen over dit
punt? Ja. Ik wil daar nog even kort op reageren. Ah. Uiteraard jagen wij elk initiatief toe dat de omwonenden daar minder hinder kan bezorgen. Dat om te beginnen al. Ik wil wel nog even reageren. De dwangsom die werd... Wacht, het was... ik moet zelf wat terugzien. 6 januari was het dan dat tweede bevel werd uitgevaardigd. En binnen de 31 dagen moesten ze het stopzetten voor... dat ze dan daarna, als ze het niet deden, een dwangsom dagelijks moesten gaan betalen. Dat doen ze pas vanaf nu. Dus daar zou ik graag nog iets meer uitleg over wensen. En ik vraag mij ook nog altijd af wat er dan plaatsvindt tussen die moment dat je zegt, oké, eind augustus moet het hier stoppen. Dat stond in dat eerste bevel. En dan het volgende dat ik verneem is 6 januari dat er dan gebeurd is. Daar zit wel heel veel tijd tussen. Dus dan vraag ik me eigenlijk af, waarom kunnen die daarmee blijven doorgaan? Echt maanden aan een stuk, terwijl dat er wel duidelijk gezegd is, eind augustus moet dit stoppen. Als een gewone burger de wet op die manier overtreedt en dat daarna opnieuw doet, ik denk dat hem het geen week volhoudt vooraleer dat de politie daar staat om de boel aan banden te leggen. Ik snap dat er bij bedrijven, dat zijn moeilijke situaties. Je kunt een bedrijf niet zomaar even gaan sluiten. Dat is een economische situatie. Daar wil ik gerust in volgen. Maar wat is er gebeurd in die maanden daartussen?
Burgemeester?
Ja, het is een beetje wat ik zeg, meneer Marks, dat klinkt zo, maar dat is niet omdat je zit daar enerzijds met een gerechterlijk luik en anderzijds met een bestuurlijk luik. En als het gerechterlijk luik parket daarop ontwerken is, moet ik soms ook terughoudend zijn in de bestuurlijke maatregelen die ik neem. En na verloop van tijd heb ik ook gezegd, ja, het kan wel zijn, maar goed, nu treed je daarin op, maar dat vereist enige afstemming met parket, wie dat hier eigenlijk de juiste maatregelingen gaat nemen. En dat verklaart een deel, die speling dat daar intussen zit. Wat betreft de feit van de inning van de boete, ik zou het, of van de dwangsom, ben je 100% zeker, maar die timing is niet volledig juist in die zin. Men gaat eerst procesverbaal opstellen, dan krijgt men eigenlijk een aanmaning, dan heeft men het recht om gehoord te worden. In die hoorzitting, daar gaat dan ook weer een tijd over. Dus de reden dat er eigenlijk nu op dit moment geïnkt wordt, is omdat je dan eigenlijk op het moment dat je dan zegt van kijk, je moet starten, moet je terug een duidelijke termijn respecteren om te zeggen, kijk, je zit eigenlijk weer al 30 dagen over tijd en dan inkt je. Dus dat maakt eigenlijk dat, ja, en ik begrijp dat, hè, dat je zegt, hoe kan dat nu dat dat zo lang duurt? Maar ik kan ook zeggen, dat is de eerste keer dat wij een dwangsom met succes opleggen. En dat is altijd het gedoe met die zaken, als ik daar direct een nucleaire optie op leg. Want je kunt eigenlijk zelfs op basis van de nieuwe gemeenteweg, kan eigenlijk een burgemeester vrij verregaande maatregelen treffen. Iets parallel is met een dansing in reet dat ik daar vrij snel ben gegaan in het kader van corona. Maar dat is niet zo evident, hè, want we zitten nog altijd in een rechtsstaat. Als ik dat niet kan proportioneel aantonen, dat daar eigenlijk alles aan gedaan is dat de tegenpartij daar kansen heeft gekregen om er iets aan te doen, dan stapt men daar, gaat men daarmee voort. En we hebben daar als gemeente ook al een paar keer een blauwtje gelopen. Hè, met een rechtszaak waarbij de Raad van State een aantal beslissingen van de gemeente heeft geschorst. Ik verwijs daarmee naar de vorige legislatuur, waar we dat een paar keer hebben meegemaakt. Dus je moet ook zien dat je een goed dossier hebt en dat je altijd opbouwt. En nu zijn wij met volle kracht ons kunnen innen. Dat doet pijn, hè, aan de mensen. Dat is meestal het eerste signaal, maar men put dat uit. En dat is nu eenmaal, ja, het spel waar je in zit. Dus enerzijds dat verhaal en anderzijds, ja, die verhouding gerechtelijk, bestuurlijk, wat maakt dat je daar constant eigenlijk moet zien dat je, dat bij wijze van spreken de gemeente niet het vaarwater komt van een onderzoek dat misschien op een ander kanaal nog loopt en waar je dan moet uitblijven.
Dank u, burgemeester.
Ja, ik kan misschien daar nog heel kort even op aanvullen, ja. Om maar te duiden dat men eigenlijk niet heeft stilgezeten. Want na dat eerste bestuurlijk bevel van juli vorig jaar waren er een aantal maatregelen opgelegd en is het bedrijf dan effectief op een gegeven moment ook gestart met een aantal van die zaken daaraan tegemoet te komen. We hebben dan en cours de route wel moeten vaststellen dat maar een tijdelijk gegeven was. En dan komt er terug op neer om natuurlijk opnieuw die vaststellingen te kunnen doen en om voldoende middelen en bewijzen te hebben om opnieuw een dergelijk bevel uit te vaardigen wat dan gebeurd is in januari. En sinds dat bevel van januari zijn de termijnen die wij dienden te volgen wel degelijk allemaal gerespecteerd. En zitten we nu aan de moment waarop dat we effectief ook kunnen beginnen innen wat die dwangsommen betreft. Dus op dat vlak denk ik dat er weinig tijd verspild is, maar dat er heel wat energie in gestoken is om een degelijk dossier op te bouwen, waardoor we nu in staat zijn om deze weg te volgen. En zoals burgemeester zegt, wij geven nu een negatief advies op de vraag tot regularisatie van heel dat gegeven, omdat wij inderdaad ook vinden dat dergelijke bedrijven die een dergelijke hinder veroorzaken voor de buren, dat die daar niet thuis horen. En dat willen we nu voor eens en voor altijd is gaan verhinderen en vastleggen in een RUP, zodanig dat we er in de toekomst van verlost geraken van dergelijke toestanden.
Dank u, schepen en burgemeester. Meneer Marx, bent u aan uw trekken gekomen met die antwoorden?
Nog zeer kort. Ja. Ik ben blij dat de gemeente daar een negatief advies voor gaat geven. Ik had dat ook tussen de regels gelezen, ja. Dus ik had daar wel enigszins vertrouwen in. Het verhaal dat de burgemeester gaf aan de dwangsom, dat kan ik ook volgen. Dat die dingen tijd vragen en dat dat niet
direct
31 dagen later komt.
Ja.
Het verhaal van dat ze zaken opgelegd kregen en daaraan dan voldeden, om dan in januari te zien dat dan toch terug begonnen was, daar heb ik meer moeite mee, want dan, het mag of het mag niet. En het mocht niet. Ze hadden er geen vergunning voor. Dus ik kan me niet inbeelden dat ze een paar maanden gestopt waren met iets te doen, om dan in januari verder te gaan. Maar dat is misschien...
Burgemeester?
Ja.
Ja, ik wil nog even aanvullen, want dat is interessant, is zeker van de schepen misschien te verduidelijken. Op een bepaald moment is dat bevelschrift gegeven. Men is inderdaad die zaken gaan afdekken, denk ik, zelfs met een zeil en stukken gaan weghalen. Maar op een bepaald moment heeft dan de vaststellend ambtenaar gezegd, oké, dit is conform die instructies. En als dat toen enkele weken later, of maanden, ik wil dat nu kwijt, maar misschien, dat is een speling, vaststelt dat dan die dekzeil er half af ligt. En dat eigenlijk de puinhoop terug vergroot is, ja, dan zitten wij ook van, kijk, die mensen zijn niet ernstig en die houden geen rekening met die opmerking. Ik denk dat ook wat de schepen naar refereert, en dat denk ik mij ook wel dat ook de aanleiding is geweest van, kijk, wat is dit hier eigenlijk allemaal? Dus, allee, ik begrijp wat dat u zegt, meneer Marks, maar eigenlijk die eerste instructie dat gegeven is, heeft men na een vasting wel correct opgevolgd. Wat niet wegneemt, dat we toen ook al wel vastgesteld, is dit type bedrijf, zit dit hier wel goed? En dan zet je ook, zoals u dat zelf heeft gereconstrueerd, gaan kijken, wat is eigenlijk die vergunningstoestand van dat bedrijf? Dus trouwens ook de aanleiding geven voor heel die zitten daar eens met de kam door te gaan. Hè.
Dank u. Dat heeft zijn debat gehad, denk ik wel. Hè? Dit punt, ja. Meer dan ruim voldoende zelfs. Ik zou dus met uw permissie, meneer Marks, het ook willen laten vallen over uw interpellatie, waarvoor dank. Dat brengt ons bij de mondelinge vragen. En ik verwacht uw handen. Ik wacht eventjes. Voilà, first come, first serve is daar mijn principe. Dus meneer Gillis, u heeft het woord.
Ja, ik vraag me het volgende af. Ik weet niet in hoeverre dat de gemeente daar kan intussen komen. Maar men ziet hoe langer hoe meer grootbanken verdwijnen uit de straten. Dat wil ook zeggen dat... Wat? Dat wil zeggen...
Ik heb een slechte geluidskwaliteit. Ik weet niet of de andere deelnemers aan de vergadering dat nu ook ondervinden. Dit is duidelijker, ja. U mag terug beginnen. Ja,
ja, dus dat de grootbanken die verdwijnen uit de straten en de geldautomaten verdwijnen nu ook. Dat wil zeggen dat de inwoners van onze gemeente minder mogelijkheden hebben om over geld te beschikken van hun rekeningen. Dus al die automaten zijn weg. Hier in de deelgemeente Reet zijn er nog 2. En in Nieuw Groot Rumst zijn er nog misschien 4 of 5, denk ik. Ik weet niet in hoeverre de gemeente daar een rol kan in spelen om te trachten die geldautomaten te behouden. Toch zeker de geldautomaten die er nu nog zijn, van die te behouden. Ik weet niet welke mogelijkheden dat de gemeente heeft, maar...
U kunt altijd een brief richten aan meneer Verhebt, hè? Dat weet u, hè? Voor geld.
Ja, maar ik ben niet zonder grenzen, denk ik.
Wie gaat namens college in deze vraag eventjes beantwoorden, alsjeblieft?
Ik wil daar graag, voorzitter, als ik mag een kleine insteking geven. Dat is ook in seniorenraad aan bod gekomen, meneer Gillis. En wij hebben eigenlijk een afspraak gemaakt, maar door de corona is nog niet kunnen doorgaan, om een toelichting te geven vanuit een bankdirectie. Hoe dat men contactloos kan betalen. Omdat er eigenlijk tegenwoordig meer en meer gadgets ook, niet alleen telefoons, maar ook sleutelhangers en alles zijn om contactloos te betalen. Waardoor dat je soms niet meer moet cash geld uit de muur gaan halen. Hè. Er is een ander probleem natuurlijk voor overschrijving en die zaken, dat is... Of oudere mensen die de bankzaken bij de bank moeten gaan, daar is inderdaad het probleem. Maar voor betalingen, om cash geld af te halen, denk ik persoonlijk dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar die moeten dan soms uitgelegd worden. Dat is in elk geval, bij de seniorenraad gaat er nog aan bod komen om daar een keer een uiteenzetting te laten geven.
Dank u, Schepen. Meneer Heijlen, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Het overlegcomité stelt de opening van de horeca of toch de terrassen voorop begin meiërgens onder bepaalde voorwaarden. Dat zal nog moeten blijken. En mijn vraag is of het gemeentebestuur de hand gaat reiken aan de lokale horeca met ondersteuning vanaf dat mogelijk is.
Nee, burgemeester, denk ik. Of wie is er graag op café?
Ik kan daarop antwoorden, effectief. We hebben dat al eens bekeken en we gaan proberen dezelfde lijn door te trekken zoals vorig jaar als maatregelen. Dus wij zullen de horecazaken weldra contacteren met de vraag of dat zij hun terrassen willen uitstallen en of dat wij daar kunnen niet faciliteren in aanbieden van publieke ruimte en nadars. Dus dat gaan wij zeker wel proberen te ondersteunen in die
zin. Dank u, minister. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. De verkeersliften in de Eikenstraat, die functioneren niet naar behoren. Dus kan dat eens nagekeken worden? Het is toch een belangrijk punt aan de scholen en zo. Dus,
Ik denk, Schepen Antonio.
Bij de verkeerslichten in de Eikenstraat, dan bedoel je in de buurt van de Eugène Roelandstraat. Ja, als dat het geval is, ik zal dat doorgeven, dat nagekeken wordt.
Meneer Van Keer, u heeft het woord.
Een korte vraag. In het meerjarenplan staat er een investering gepland in geluidsschermen langs de E19. Is daar een korte stand van zaken rondgegeven? Zijn er bijvoorbeeld al geluidsmetingen opgestart met oog van, om subsidies te bekomen?
Wie beantwoordt die vraag namens het bestuur eventjes?
Ik zal die beantwoorden. Nu, een gelijkaardige vraag is 3 weken geleden al, even een maand geleden dacht ik, gesteld door raadslid Ilse Moons. Met de vraag naar de stand van zaken daaromtrent. Dus op dat vlak kan ik u zeggen dat wij inderdaad in meerjarenprogramma in 2024 hier kredieten voor hebben ingeschreven, namelijk 250.000 euro. Het is zo dat er in het verleden, meer bepaald in 2014, geluidsmetingen zijn gebeurd. Dan werd er toen een geluidsniveau van 71 decibel gemeten. En afhankelijk van ja, een aantal factoren, elementen, kan de gemeente beroep doen op subsidies. En het zou dan eigenlijk met die meting erop neerkomen dat wij als gemeente Rumst dat wij een bijdrage zouden moeten doen van 35%. De totale kosten die werden of worden geraamd op 700.000 euro. 35% hiervan, dat zou dan ongeveer 245.000 euro zijn die ons dat zou kosten. Dus die 250.000 euro die we voorzien hebben, die zou daarvoor moeten volstaan. Wat is nu het verder verloop van dit dossier? Dus in het najaar, dit najaar, zullen wij een dossier opstarten om opnieuw die geluidsmetingen aan te vragen bij het Vlaams Gewest. Die metingen zullen dan wellicht in 2022 uitgevoerd worden. Dan moet er verder adviezen gewonnen worden over de gewenste methode, ofwel een grondberm of schermen of een combinatie van beide. Er moet ook nog een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met het Vlaams Gewest. Dat kan pas na de metingen en na ja, de berekening van de kostprijs. Dat is voorzien begin 2023. Dan moet er nog een bestekende omgevingsvergunning volgen. Dat is voorzien najaar 2023. En dan de start van de werken, die is dan voorzien in 2024.
Dank u, Schepen. Mevrouw Schoofs?
Ja, wat was nog de vraag? Stel zicht op de veilige overstekplaats voor fietsen ter hoogte van het einde van de expressweg.
Schepen Antonio?
Er zat wat ruis op de lijn, maar ik heb gehoord van het einde van de expressweg, dus ik denk dat dat de lichten betreft.
Nee, de fietsers. De oversteekplaats en de fietsers, ja.
Ja, dat klopt. Dat bestek is klaargeraakt. Het komt, ik denk zelfs voor de komende week die het op het college staat, om goed te keuren en in te dienen. Dus wij hopen daar tegen de zomer realisatie te hebben.
Dank u. Meneer Verhebt, u bent nog niet de laatste.
Nee, inderdaad. Het volgende. Gisteren hebben we op ATV kunnen vaststellen dat er een inwoner van de Kapellelei palende aan tennisplein de Zwaluw geluidslast had van de 3 padelpleinen die er zijn ingericht. Onze vraag is gewoon, wij weten dat dat niet vergunningsplichtig is, of dat er iets met de eigenaar of zaagvoerders van de Zwaluw kan ondernomen worden om de geluidslast op de hoogte van die woning daar te minimaliseren, te verminderen. Meer niet.
Schepen van der Aura.
Ja, het is zo dat wij daar, voordat de werken uiteindelijk gestart zijn, een gesprek hebben gehad met die mevrouw en met de club zelf. Zoals u zelf zegt, is dat in een recreatiegebied gelegen. Heeft de club beslist om een tennisterrein om te vormen tot padelvelden. En dat kan onder een vrijstellingsregeling. Dus op dat vlak zijn ze daar niet vergunningsplichtig, maar kunnen zij onder die vrijstellingsregeling de werken daar uitvoeren. Dat neemt niet weg dat inderdaad die mevrouw op voorhand ook haar bezorgdheden had uitgedrukt. Te meer al omdat zij ook ja, over de tennis op zich ook al ja, soms bedenkingen had, vooral in de zomer, in de late uren, dat er laat gespeeld wordt en dat er ook met een tennis wel wat lawaai is. Dat is natuurlijk niet onlogisch, hij woont vlak naast die recreatietreinen en ja, dat brengt niet eenmaal af en toe wel wat geluid en lawaai met zich mee. Nu, die bedenkingen die zijn dan ernstig genomen. Hij had met mij contact gehad, ik had de voorzitter van de club gevraagd om in dialoog te gaan met haar, om te luisteren en vooral ook tegemoet te komen aan een aantal ja, bedenkingen. Zij zijn ook gaan samenzitten en dat bleek dan achteraf een, zo is mij gezegd, een constructief gesprek te zijn geweest. Er zijn een aantal afspraken gemaakt. Afspraken die dan gingen over het openen van die treinen of de openingsuren van die treinen, maar ook over geluidsdempende maatregelen. Zo heeft de club bij monden van de voorzitter dan beloofd dat er ook een geluidsscherm zou geplaatst worden tussen de padelvelden en ook de tennisvelden. Met de eigendom van de desbetreffende dame. Nu, helaas tot op vandaag staan die daar nog niet in geluidsschermen. En dat is dan inderdaad misschien wel een ja, reden waarom dat er wel wat overlast misschien nog is. Ik heb contact gehad met de voorzitter die mij zei van kijk, ik heb een offerte gevraagd. Ik heb die helaas nog niet binnengekregen, ondanks een aantal rappels. Maar naar aanleiding van die uitzending is die nu ook wel wakker geschoten en had hij beloofd om ze vandaag nog te bezorgen. En de voorzitter heeft mij ook op het hart gedoet dat zij zo snel mogelijk dan zou overgaan tot het bestellen van die schermen. Zodanig dat er ook op dat vlak wat dempende maatregelen kunnen genomen worden met betrekking ja, tot overlast die er misschien wel zal zijn. Ja, het is ook een samenloop van omstandigheden geweest. De tweede dag, toen ze open waren, is daar een ploeg jonge gasten komen padellen. En die hadden dan zo'n beatbox bij, die ze nog wat luidruchtig hebben laten spelen. Vlak op het terrein, vlak naast de woning. Wat natuurlijk een druppel is, die had dan een nummer doet overlopen. Maar er is alleszins een dossier dat moet opgevolgd worden. Ik denk dat de club daar ook wel oor naar heeft om daar constructief aan tafel te zitten. En als dat blijft aanhouden, om dan toch te kijken hoe dat we ook als gemeente daarin kunnen bemiddelen en eventueel ja, nog andere maatregelen kunnen bekomen.
Dank u, Schepen.
Bedankt.
Mevrouw Moons.
Ja, ik had even gewoon kort een vraagje in verband met die geluidsschermen rond de 919. Dat gaat dan toch over de beide kanten, hoop ik, dat eigenlijk alles wordt onderzocht?
Ja, we gaan de geluidsmetingen laten uitvoeren langs beide kanten. Hè.
Ja, oké, dank u.
Goed, dat waren ze dan, de mondelinge vragen. Dank u voor de vragen, dank u voor de antwoorden. Voor ik de gemeenteraad afsluit en u uitnodig eventjes geduld uitoefenen om dan over te schakelen naar de OCW-raad, meld ik u nog dat het niet altijd zo'n korte gemeenteraad zal blijven. Dat u ook al wel verwacht. Voor de maand mei zal de agenda sowieso al wat gechargeerder zijn. Maar is de ambitie in ieder geval nog om het op één vergadering afgewerkt te krijgen. Voor de maand juni zou de agenda mogelijk dreigen overladen te zijn en zou ik u willen verzoeken om dus buiten de reeds aangekondigde gereserveerde datum, namelijk 24 juni, toch ook woensdag 30 juni te reserveren voor zover als nodig en dus als overflow indien we op de reguliere datum van 24 juni niet zouden klaar geraken. Een klein ogenblik, ik krijg hier een berichtje van de directie of de directeur. Ja, dat is juist. Hè. Ja, dus normaal is de gemeenteraad voor juni dan nog op een week vroeger gesteld. Was het dus normaal 17 juni. Maar dus het zou er als volgt uitzien. Namelijk gemeenteraad op 24 juni. En indien nodig, en voor mij is dat een streep die gezet wordt meestal rond middernacht, indien nodig, uitwijk naar woensdag 30 juni. En dat is de laatste melding voor deze gemeenteraad. Ik verzoek u dus alvast daarmee rekening te houden en dat in uw agenda's te reserveren. En verontschuldigingen dat ik u dat daar straks niet bij de mededelingen heb gemeld. Het was mijn eventjes ontgaan dat ik dan anders kom. Voilà, dus ik verzoek u eventjes om geduld, technische onderbreking. En bij deze sluit ik de gemeenteraad van 22 april af. Ik ontmoet u zo dadelijk in de OCMW-raad.